zijn wel altijd vaak de favoriete sprekers voor mij, die ik ook ga horen, is dat ik u allemaal weer mee wil nemen naar een plaats in de Bijbel met allemaal mensen die namen hebben. En daar gebeurt iets. En daar gebeurt iets waar we een hele wijze les uit kunnen trekken. Dus het mooie is ook dat er iets gebeurt daar op die plaats, in die situatie, die wij uiteindelijk ook leren in het Nieuwe Testament. Waar die boodschap nog een keer horen in andere bewoordingen, in de bewoordingen van de genade. Nou, dus dat betekent dat u heel veel tekst gaat zien. Dat heb ik daar neergezet omdat niet iedereen de Bijbel bij zich heeft. Sommigen hebben het op de telefoon. Maar het is ook handig natuurlijk om mee te lezen. En ik wil u meenemen naar een tijd, naar een exitgesprek. Ik weet niet of u weet wat het is in het managementtaal. Als iemand ontslag neemt, dan is het beschaafd, laat ik het zo zeggen, en nog een beetje van deze tijd, om dan een exitgesprek met zo iemand te houden. Dan ga je vragen, goh, waarom ben je nou eigenlijk weggegaan? Hoe is het je hier bevallen? Wat vond je van mij? Bijvoorbeeld, het is een heel confronterend gesprek eigenlijk voor een eigenaar of een leidinggevende directeur, weet ik het allemaal. Dus als iemand zegt, nou, ja, ik vond u toch ook wel, ja, op sommige momenten gewoon echt zwak in uw leiderschap. Nou ja, dan ga alsjeblieft dan ook, inderdaad. Maar dat is dus zo'n exitgesprek. Een exitgesprek is eigenlijk een evaluatie van iemand die dan weggaat. En zo'n exitgesprek gaan we nu ook horen. De laatste werkdag van Samuel. Samuel was daar tevens ook mee meteen de laatste richter van Israël. Doet u zeggen, wat kwam er dan na Samuel? Nou, dat is nu het hele punt, de crux. Daar kwam een koning. En het volk van Israël wilde namelijk een koning. Israël werd gericht door diverse mensen die echt door God werden aangesteld. Die Israël uit de sores hielpen als ze weer eens waren afgevallen en aangevallen. Alleen het wonderbaarlijke van God, u kent het natuurlijk, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ja, dat trekken we tegenwoordig niet zo heel veel meer. Dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. We willen graag dingen weten. We willen weten wat iemands doel is, planning. Daar kom ik straks op terug. Dus dat volk van Israël was dat eigenlijk wel een beetje zat. En wat was nou eigenlijk het punt waarop ze zeiden, nou, we willen een koning. Op een gegeven moment werden ze weer aangevallen door een volk, de Amorieten, en die zeiden, en die hadden een koning, koning Nachash. En dat moet wel zo'n enorme gespierde Vin Diesel op een paard zijn geweest, dat zij zeiden, dat willen we ook. Want het contrast was heel erg groot. Een hele mooie, stoere, gave koning. En zij hadden een oud opaatje genaamd Samuel. En oud opaatje zegt met alle respect, maar zo staat het ook echt in de grondtekst. Grijs en oud. Grijs en oud en grijs. Dus dat is een groot contrast. En dat volk van Israël wilde ook zo'n representatie hebben. En Samuel zei tegen God, moet u eens horen, ze willen een koning. En God zei, nou, dan voel jij precies wat er met mij vaak gebeurd is. Zij hebben mij afgewezen, want ik ben hun koning. En nu hebben ze jou afgewezen, zeggen ze tegen Samuel. En ga jij hun maar vertellen dat het de grootste zonde is die ze kunnen doen, want een koning is totaal niet stabiel. Dat is iemand die je tot slaaf kan maken, die je kan misbruiken, die gevoelig is voor corruptie, voor allemaal rare dingen, gevoelig voor macht. Hè? En God zegt, maar geef het maar, geef die koning maar. Nou, we gaan lezen, zit u er lekker in? Want we gaan dus naar dat moment, naar die dag, dat Samuel zijn exitgesprek heeft met Israël. En hij gaat op drie manieren Israël heel duidelijk maken dat dit toch echt de verkeerde keuze is. Samuel 1 vers 12. En ik lees nu eerst even de eerste vijf versen. Samuel zeide tot geheel Israël: zie, ik heb naar u geluisterd in al wat gij tot mij gezegd hebt. En een koning over u aangesteld. Nu dan, zie de koning, gaat u voor. Ik ben echter oud en grijs geworden. En zie, mijn zonen zijn bij u. Hier zegt Samuel, mijn zonen zijn net zo corrupt als jullie allemaal. Van mijn jeugd af tot op deze dag ben ik u voorgegaan. Hier ben ik, getuigd in mijn tegenwoordigheid in de tegenwoordigheid des Heren. Getuigd tegen mij in de tegenwoordigheid des Heren en in de tegenwoordigheid van zijn gezalfde, de nieuwe koning. Wiens rund heb ik genomen? Wiens ezel heb ik genomen? Wie heb ik verdrukt? Wie heb ik verongelijkt? Uit wiens hand heb ik een geschenk aangenomen en heb daarom mijn ogen toegedaan? Dan zal ik het u teruggeven. En zij zeiden: gij hebt ons niet verdrukt en gij hebt ons niet verongelijkt en gij hebt uit niemands hand iets aangenomen. En toen zeide hij tot hen: de Heere is getuige tegenover u en zijn gezalfde is op deze dag getuige dat gij bij mij niets gevonden hebt. En zij zeiden: hij is getuige. Dus zij gaven eigenlijk aan: ja, dat is waar wat je zegt, Samuel. Wat hier gebeurt is dat Samuel ontslag neemt dus als leider van Israël. Niet op een leuke manier, dat is heel erg jammer. Maar hij moet in zijn rol als vertrouweling, als gezant van God, God de koning, kan hij dit niet zonder slag of stoot zomaar laten gebeuren. En hier is boodschap 1 van Samuel. Dat hebben we net al een beetje gezegd. Heb ik jullie ooit onrecht aangedaan? Ben ik corrupt geweest? Heb ik jullie misbruikt voor mijn eigen doeleinden? Ben ik onrechtvaardig geweest? En ze zeggen allemaal: nee, bent u niet geweest. Goed opletten, zegt Samuel. Want nu heb je een koning gevraagd. En nu gaan er dingen veranderen. Hier worden de Israëlieten al een beetje zenuwachtig. Die denken: oh, we hebben iets te snel gehandeld. Gebeurt wel vaker. Maar toch wilden zij die koning. Iets tastbaars. Iets wat hun representeert op deze wereld. Met alle beslommeringen als oorlogen. Als onrecht wat er is. Een koning kan daar veel makkelijker recht over spreken. Gaat veel sneller. Herinnert u zich maar die twee vrouwen die naar koning Salomo gingen. Maar je moet dan ook maar net een koning hebben die standvastig is in het geloof. Die God vertrouwt. Een koning die gebruikt nu eenmaal en die krijgt nu eenmaal privileges van het volk. En in ruil dus geeft die koning smoel aan dat volk, een gezicht. Dit is onze koning. De koning die gekozen werd, was koning Saul. En de Bijbel zegt, ook dat was een man met een rijzig gestalte. Stoere kerel. Iemand waarvan je zegt, daar gaan wij de oorlog mee winnen. Tastbaar, zichtbaar. Met plannen, met een vooruitzicht hoe die dingen aan gaat pakken. Vandaag de dag, broers en zusters, willen wij ook dat onze leiders volledig openheid van zaken geven. We willen zien wat daar gebeurt. Hoe ga je de corona aanpakken? Hoe ga je dit in Afghanistan aanpakken? Wat is daar gebeurd met die toeslagenaffaire? We willen openbare stukken inzien. Dat recht hebben we. We hebben niet één leider, we hebben heel veel leiders in dit land. En we mogen stemmen, we mogen kiezen, we mogen een partij kiezen, een leider die het dichtst bij ons komt, die het meeste praat in ons straatje, die ons het meeste representeert. Hier op aarde, wel gesproken. We gaan naar het tweede gedeelte. Samuel 1 Samuel 12, vers 6. Samuel gaat verder in zijn gesprek. En Samuel zeide tot het volk: de Heere is het die Mozes en Aaron heeft doen optreden en die uw vaderen uit het land Israël heeft geleid, Egypte heeft geleid. Nu dan, stelt u op, opdat ik als richter u voor het aangezicht des Heeren voorhouden alle rechtvaardige daden die de Heere voor u en uw vaderen gedaan heeft. Ga er maar klaar voor staan, ik ga het jullie vertellen, zegt Samuel. Toen Jacob in Egypte gekomen was en uw vaderen tot de Heere riepen, zond de Heere Mozes en Aaron die uw vaderen uit Egypte leidden en hen hier deden wonen. Maar zij vergaten de Heere, hun God, en hij gaf hem over in de macht van Sisera, de legeroverste van Gazor. En in die van de Filistijnen en de koning van Moab ook nog, die streden tegen hen. Ze riepen tot de Heere en zeiden: we hebben gezondigd, want wij hebben de Heere verlaten en Baals en Astartes gediend. Dat zijn afgoden. Nu dan, red ons toch uit de macht van onze vijanden. Dan zullen wij u dienen. Daarop zond de Heere Jerubbaal, Barak en Jefta en Samuel. En redde u uit de macht der vijanden die u omringden, zodat ge veilig woonde. Toen gij echter zag dat Nachas, de koning der Ammonieten, tegen u optrok, zei gij tot mij: nee, een koning zal over ons regeren. Terwijl toch de Heere uw koning is? Nu dan, zie daar de koning die gij verkoren hebt, die gij begeerd hebt. Zie, de Heere heeft een koning over u aangesteld. Dit is het tweede argument van Samuel om die Israëlieten is goed duidelijk te maken welke keuze zij gemaakt hebben. Was het niet de Heere die in de moeilijkste tijd van uw leven tot hulp kwam? Was het niet de Heere die altijd getrouw was, zelfs toen u niet trouw was, toen u van hem afweek? Was het niet de Heere die u in het moeilijkste moment van uw leven toch opzocht en u uit die put trok? Niet op uw tijd, maar op zijn tijd, op de tijd van de koning. Was het niet God die als koning regeerde in uw leven? En toch wil je nu iemand anders. Hier is je koning, zegt Samuel. Veel plezier ermee. Een drogreden is het om te zeggen: we willen een koning. Waarom willen ze een koning? Hun antwoord was echt duidelijk: omdat andere volken ook een koning hebben. Een zichtbare en tastbare koning. Dat is een drogreden. In het Latijn heet dat een argumentum populum. Argumentus ad populum, ja. Nou, in de straattaal is het gewoon een kontreden. Het is een reden wat omdat anderen, ik ook. Omdat de meeste mensen dit denken, denk ik dat ook. Dat is zo'n drogreden, zo'n argument. Maar echt, feitelijk is het niet onderbouwd. Ze willen een koning, zegt God, geef ze een koning. Ik ben afgewezen, zegt God, en tegen Samuel zegt hij: jij ook. Is het zo dat de Israëlieten nou niet wisten dat God koning was? God is God, maar zagen zij God ook als koning? Zeer zeker wel. Zult u zeggen: ja, maar in de psalmen komt dat hele koningschap pas echt naar voren, als David en de andere psalmisten daarover zingen. Nou, ook in Exodus 15 vers 18, daar staat: de Heer regeert voor eeuwig en altijd. En nou is het mooie van dit, want de Hebreeuwse taal is natuurlijk hartstikke mooi. Het werkwoord voor regeren is koningen eigenlijk. Dus ik koning dat land. Ik koning over u. Ik koning, dus dat is regeren. Hetzelfde woord waar Melach, hè, de koning, uit ontstaan is. Dus zij wisten zeer zeker dat God koning was. Dus het kan niet zijn van: oh, maar we wisten niet dat God koning was. Dat wisten ze echt wel. En toch wilden zij een andere koning. En nogmaals om de redenen die ik u zojuist verteld heb. Nou, derde punt. En dan zegt Samuel die gaat afsluiten dit hele verhaal. Iedereen staat nog steeds om hem heen. Begint al wat kleiner te worden, heb ik zo het idee. Maar Samuel gaat door en hij zegt: als gij maar de Heere vreest, hem dient, naar hem luistert en tegen het bevel des Heeren niet weerspannig zijt. En zowel gij als de koning die over u regeren zal, de Heere uw God volgt. Doch indien gij niet naar de Heere luistert en tegen het bevel des Heeren weerspannig zijt, indien gij naar de Heeren niet luistert en tegen het bevel des Heeren weerspannig zijt, dan zal de hand des Heeren tegen u zijn, zoals ook tegen uw vader. Blijf nu nog staan en ziet dit geweldige dat de Heere voor uw ogen doen zal. Let op, is het niet nu de tarweoogst? Ik zal tot de Heere roepen dat hij donderslagen geven en regen. Weet dan en ziet dat het kwaad groot is dat gij in de ogen des Heeren gedaan hebt door voor u een koning te vragen. Toen riep Samuel tot de Heere en de Heere gaf op die dag donderslagen en regen, zodat het hele volk zeer bevreesd werd voor de Heere en voor Samuel. En het hele volk zei tot Samuel: bid voor uw knechten tot de Heere, uw God, opdat wij niet sterven. Want aan al onze zonden hebben wij nog kwaad toegevoegd door voor ons een koning te vragen. Berouw komt altijd na de zonde, hè? En Samuel zeide tot het volk: vrees niet, wel hebt gij al dit kwaad gedaan, bedreven, maar wijkt niet langer van de Heere af. Dient de Heere met uw ganse hart, gij zult niet afwijken achter ijdelheden die baten nog redden kunnen. Slechts ijdelheid zijn zij. Want de Heere zal zijn volk niet verstoten omwille van zijn grote naam. De Heere heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken. Wat mij betreft, het zij verre van mij dat ik tegen de Heere zou zondigen door op te houden om voor u te bidden. Ik zal u een goede en een rechte weg leren. Vrees slechts de Heere en dien hem trouw met uw ganse hart. Want ziet welke grote dingen hij onder u gedaan heeft. Maar indien gij toch kwaad doet, dan zult gij zowel als uw koning weggevaagd worden. Dit was het langste stukje. Het verhaal is afgelopen. Ik ga nog wel even vertellen wat hier nou precies gebeurde. Dat heeft u natuurlijk mee kunnen lezen. Dit is de derde waarschuwing van Samuel. Je wilde een koning, weet wie je afgewezen hebt. Dat is hier nog steeds het verhaal. En Samuel laat zien in een van de droogste perioden, dat is rond de tarweoogst, een beetje aan het einde van de zomer, dat is een hele droge periode, vraagt hij de Heer om regen en onweer. En dat komt ook. Hij zegt hier: het blijft nog steeds jullie keuze, maar ondanks dat je nu beseft dat het niet zo'n heel fijne keuze is, zal ik jullie nu zeggen: wees niet bang. Blijf nou gewoon bij de Heere. Dit hele projectje wat jullie zijn gestart gaan we niet terugdraaien. Jullie blijven die koning hebben. Er zullen heel veel koningen komen. U kent het wel als u leest in 1 Koningen en 2 Koningen. Daar staat dan koning die en die leefde van toen tot toen. En hij deed wat slecht was in de ogen des Heeren. Dat zie je heel vaak, zie je daar stukken mee beginnen in de Bijbel. Al die koningen, zegt Samuel, ja, die gaan eraan komen voor jullie. Dat project gaan we niet terugdraaien. Maar, luister goed. En dat staat natuurlijk ook bij ons in het Nieuwe Testament. Daar moet u goed op letten. Zoekt de dingen die boven zijn en niet op aarde. Dat is eigenlijk wat Samuel hier zegt. Vrees God. Luister naar God. Blijf zijn gezag volgen. Ondanks dat je een koning hebt. En we hebben gezien wat er is gebeurd. David, goede koning. Salomo ook. Maar we zagen ook dat het mensen waren. En toen ging van lieverlee werd het steeds meer ellende. Dat zijn koningen en leiders, zijn gewoon mensen zoals u en ik. Dus om dit allemaal nog maar eens visueel te maken, hè, want hij had het eerst allemaal verteld. En toen liet hij nog één keer die grootheid van God zien. Waartoe God in staat is. Wanneer hij ons te hulp schiet. in momenten waarop het helemaal niet logisch is dat God ons te hulp zou schieten. En daarom zijn Gods wegen ondoorgrondelijk. We hoeven niet alles te weten. God komt op de tijd wanneer hij komt. En nooit te laat. Nooit. Doe wat je wil, zegt Samuel. Ik ben oud, ik zal niet stoppen om voor je te bidden, want dat is me, hè, dat zou ik de Heer niet aan willen doen. Als wij lezen in de Bijbel, in Johannes, Evangelie, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben, dan halen we daar een wijze les uit. Een nieuwe koning is voor ons gekomen. En dit punt, wat we nu, dit hele verhaal wat we van Samuel nu hoorden, is het feit dus dat de Israëlieten zich een andere koning hebben aangeschaft. En uiteindelijk dus ook tijdens dat exitgesprek erachter komen dat dit echt de meest foute keuze was die ze hadden kunnen maken. Maar God zegt, dit project wat jullie gestart zijn, draai ik niet terug. En daar zul je mee moeten leven. Kun je daarmee leven? Ja, dat kan. Die koning die blijft komen. Er komen koningen, er gaan koningen dood. Er komen leiders, er gaan leiders dood. Er komen dictators, de dictators gaan dood. Maar God zal er altijd zijn. Vreest God, volg zijn gezag, luister naar hem, vertrouw hem en deel alles met hem wat je hebt. God kwam zelf als koning naar deze wereld. Om voor eens en voor altijd te regeren. Niet meer alleen voor de Jood, maar ook voor de Griet. Met andere woorden, niet alleen meer voor dat volk van Israël, voor ons allemaal. Een offer wat zo verschrikkelijk veel heeft gekost. Niet uit rijkdom, niet uit dingen die je kunt zien, niet uit pracht en praal waar je je door gerepresenteerd voelt, waar je zo trots op kan zijn, maar pure eenvoud. Niet een kroon van goud, diamanten, maar een kroon van doorns. Stekelige, lange doorns. Voor wie zijn vertrouwen in hem stelt, in koning Jezus, voor wie zeker weet dat bij God alles mogelijk is, voor wie hem lief hebben, daar is ook alles mogelijk. God werkt in ondoorgrondelijke wegen. Dat hoeft u niet te weten, maar u vertrouwt er wel op. Gehoorzamend lopen wij hier in een land, gehoorzamend aan de regering, als het goed is. Leiders hebben wij hier, zoals ik u net al zei, er zijn zo verschrikkelijk veel partijen, ook in andere landen, leiders, dictators. Maar er zijn ook zoveel problemen die op ons afkomen. Uitstoot van CO2, klimaatopwarming, klimaatverandering, opwarming van de aarde, binair, non-binair, transgender, allemaal dat soort dingen. Gaan we daar heel erg mee bezig zijn of vertrouwen we op Gods woord als hij zegt, je bent door God in Jezus geworteld. Je bent geworteld in de Heer Jezus. Dat is je identiteit. Heel veel mensen houden zich bezig met de dingen die op deze wereld gebeurden. Vorige week sprak ik met iemand over dat hele corona en de klimaatopwarming, weet ik wat. Laten we heel eerlijk zijn, we maken er natuurlijk zelf een potje van. Dat mogen wel duidelijk zijn. En nu zijn er leiders die daar gezamenlijk en collectief, noem maar wat, allemaal wat van gaan vinden en wat mee gaan doen. Wij willen daarom weer weten wat ze gaan doen, want jullie representeren ons. Wij willen weten wat er gebeurt en zo zijn we bezig met aardse zaken. De Bijbel zegt, zoek dan de dingen die in de hemel zijn, niet hier beneden. het schiet niet op. Dus door dit land, Nederland of Europa of de wereld, hoe je het ook allemaal ziet, loopt een volk, ik heb het al vaker gezegd, loopt een volk wat apart gezet is. Door het bloed van de Heer Jezus Christus loopt dat volk apart, heilig, apart gezet. Zijn wij niet meer dan vreemdelingen? Maar waar gaat onze focus naartoe? Naar de koning van de aarde of de koning in de hemel? Hoe prachtig is het dat wij een koning hebben, u en ik, in ons hart. Een koning die dagelijks tot ons spreekt door de kracht van de Heilige Geest. Hoe mooi is dat? Ik kan het zelf niet beter uitleggen natuurlijk dan als we lezen in 1 Petrus 2 vers 7 tot 17. En ik heb gekozen voor de vertaling van het boek, omdat ik dat het mooist en het dichtstbij vond komen, ook om die tekst naar voren te brengen. 1 Petrus 2, vers 7 tot 17. Voor u die op hem vertrouwt, koning Jezus, is hij kostbaar. Voor mensen die niets van hem willen weten, geldt wat er in de boeken staat. De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist tot een hoeksteen geworden. Hoeveel mensen hebben vanaf meet af aan de Heer Jezus afgewezen? De koning der koningen. De koning aller harten. De steen die door de bouwers was afgekeurd is juist tot een hoeksteen geworden. Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden. Hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat laatste geldt alleen voor mensen die niet naar hem willen luisteren. Die weigeren hem te gehoorzamen. Het ligt dus voor de hand dat zij zullen struikelen, maar zo bent u niet. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. Mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot hij is, die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijkheid te komen. Vroeger hoorde u bij een volk dat niet bij hem hoorde. Dus wij waren geen onderdeel van het volk Israël. Nu bent u zelf het volk van God. En ik zeg er zelf bij, door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Vroeger wist u niet hoe goed en vriendelijk God is. Nu hebt u zelf zijn goedheid ervaren. Broeders en zusters, let op. Wij blijven hier op aarde vreemdelingen, gasten. Omdat ons werkelijke thuis bij de Heer is, dring ik erbij u op aan niet toe te geven aan de slechte begeerten van deze wereld die uw leven in gevaar brengen. Laat de ongelovigen niets op uw gedrag kunnen aanmerken. Ook al mogen ze u niet en ook al belasteren zij u, als zij zien hoe voorbeeldig uw leven is, zullen zij wel God moeten eren en prijzen op de dag dat Jezus Christus terugkomt. Gehoorzaam, ter wille van de Heere, de wetten van het land waar u woont. Zowel de wetten van de keizer die het staatshoofd is, als de wetten van de stadhouders die door de koning zijn aangesteld om de misdaad te bestraffen en de goede daden te belonen. God wil dat door uw goede leven de mensen die onwetend zijn en dwaas praten, de mond wordt gesnoerd. Wij zijn vrije mensen, maar die vrijheid geeft ons niet het recht om kwaad te doen. Waarom? Wij zijn dienaren van God. Laat iedereen zijn waarde en houd van alle die werkelijk christen zijn. Heb ontzag voor God en respect voor de keizer. Broers en zusters, dit is heel, heel actueel. Heel actueel. Dus we leven in een land, we hebben het goed, we leven in een sociale, in een verzorgingsstaat. De economie gaat goed. We hadden een goede buffer om de economische klap op te vangen naar aanleiding van de corona. Dit heeft de regering leuk gedaan. Er zijn heel veel vraagstukken waar de regering mee aan het vechten is. we hebben een koning, ja, die is eigenlijk nu ook nog maar een beetje voor de sier. Die representeert een beetje de eenheid van het land. Er zijn zoveel vraagstukken aan de gang. Er is een verharding van het taalgebruik in de regering. Er is een hele hoop aan de hand. En we houden ons daarmee bezig. Soms is het journaal voor ons belangrijker of de media belangrijker dan dat we lezen, wat we lezen in de Bijbel. En hier gaat het om. Een volk wat apart gezet is, wandelt door dit land, weet zich soms geen raad met allemaal maatschappelijke vraagstukken of vraagstukken die jezelf raken als het gaat om je werk of je financiën, noem het allemaal maar op. En in dat geval zegt Samuel ook tegen de Israëlieten, zoals je het ook hier leest in Petrus, vertrouw op God. Hij is je koning. Hij regeert in jou. Het enige wat je hoeft te doen is te luisteren naar God. Lees die Bijbel. Er staat advies in. Er staan voorbeelden in hoe het niet moet. Dat hebben we net gelezen. Er staat in wat je nou even net niet moet doen. Dat is lering voor ons. Bij alle vraagstukken die je hebt, ook met de opvoeding van je kinderen, ook met de omgang op je werk met je collega's, wanneer er conflicten zijn, et cetera. Wat moet je doen? Het staat geschreven in de Bijbel. Als u zegt, ja, waar moet ik dan beginnen? Ik zou het niet weten. Pak de spreuken. Lees de psalmen. Haal die mooie, korte, krachtige teksten uit de Bijbel. Want hoe u het wendt of keert, dat is het woord van God. En die woorden, die zijn niet dood, maar die zijn levend. Want u heeft de Heilige Geest gekregen toen u koning Jezus aannam in uw hart. Tijdens die wedergeboorte. Amen. Dus daarom heeft u een macht en een kracht om zoveel in de naam van Jezus te kunnen weerstaan. U kunt de hoogste bergen aan. U kunt daar zo op klimmen. U heeft een hele engelenmacht achter u. Want de koning komt niet zonder leger. Dat is wie u heeft. En vaak beseffen we het niet. Niet op maandag, niet op dinsdag. En niet op alle dagen. Wanneer we simpele kleine beslissingen moeten nemen, waarin de Heilige Geest ons al aanspreekt, het geweten al aanspreekt, en waar we eigenlijk zouden moeten zeggen, ho, voordat ik dit besluit neem, ik leg het voor aan de koning. Hij weet raad. Ik had iets leuks bedacht, misschien bestaat het al, maar ja, soms ga je nou ook een beetje rijmen. Ik dacht, die u begeert, is het die in u regeert. Leuk, hè? Bestond dat al of niet? Het is gewoon rijm, hoor. Het is gewoon, dat moet je echt, moet je ook eens proberen. Nee, dat is echt, hè. Die u begeert, is het die in u regeert. Laat iedereen zijn waarde, zegt de Bijbel hier. Heb ontzag voor God en respecteer de keizer. We moeten gewoon hier wandelen, onberispelijk. Ga geen amok maken. Maar laat mensen zien hoe mooi het is om bij dat volk van God te horen. Ik ga het laatste stuk lezen uit de Bijbel en dan gaan we lekker afsluiten. Koffie drinken. En kennis maken met onze gasten. Leuk dat jullie er zijn. Daar word ik wel ietsje zenuwachtiger van, hè, als er nieuwe mensen zijn. In Colossenzen 2... vers 7 tot 10, ook weer de vertaling uit het boek. Luister goed. Met uw wortels diep in hem verankerd, in koning Jezus, moet u uw leven door hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid. Dat is uw getuigenis. Dat is uw getuigenis. Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën, filosofietjes en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Dat zijn ideeën die ingegeven zijn door de geesten van deze wereld en niet door Christus. Want in hem, in Christus, woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. Dus met andere woorden, in Christus bent u volmaakt. Want hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht. Over elke andere macht hier op aarde. En de vraag is, kijken wij nou naar die aardse macht? Of kijken we, zoals we hier lezen, herinneren ons weer wie onze koning is? Als wij die koning niet afwijzen, maar danken en vertrouwen door zijn woorden te horen in de kracht en de leiding van de Heilige Geest, dan zullen we daadwerkelijk voelen dat we geregeerd worden. Dat we gekoningd worden door de koning van het heelal. De koning der koningen, de koning van alle harten. Zodat we niet wankelen, maar dat je sterk kunt zijn. U heeft een koning in uw hart, een koning die bij machte is om zoveel meer te doen dat u ooit kon verwachten, hopen of bidden. En men zal meer en meer zien dat wij, u en ik, in dit land, in andere landen, onze broeders en zusters ook in andere landen, dat wij leven als een volk, een vrij volk in ons hart met de eeuwige vredevorst. Ik heb nog meer gerijmd. En dat zal dan het einde zijn. Als je de Bijbel zou lezen, zie je heel veel namen. Namen van mensen die je persoonlijk niet kent. Als je de Bijbel heel goed leest, zou het zomaar kunnen zijn dat je in een paar van die namen jezelf als mens herkent. Als je de Bijbel zou lezen, dan zie je steden, dorpen en plaatsen waar je misschien nog nooit bent geweest. En als je die Bijbel heel goed leest, woon je heel eventjes op zo'n plek. Want die herbergt jou op dat moment het meest. Als je de Bijbel leest, dan zie je angst, verkeerde keuzes, pijn, onrecht en verdriet. En als je die Bijbel verder leest, ook berouw. Nieuwe kansen, zicht op uitkomst en jouw dankbaarheid in een lied. Als je de Bijbel leest, dan kijk je niet alleen maar toe. Het is jouw eigen reis, een zoektocht waar je uitkomst vindt. Dus als je de Bijbel leest, en lees hem maar eens goed, dan zul je zien, wie of waar je ook bent, je bent een geroepen koningskind. Amen. Zo. Ik dacht toch dat ik wat meer woorden had opgeschreven, maar dat was. Er is ook plaats voor getuigenissen natuurlijk. Hè? Ja, de oudste begint al te lachen. Hè? Die is dan als eerste. Trouwe Vader in de hemel. U bent het Heer die in ons regeert. Tenminste, dat zeggen wij. Maar we willen dat ook voelen, Heer. En daarom leggen we alles af wat ons weerhouden heeft, om daarvan overtuigd te zijn. We willen graag, Heer, dat u in ons regeert. We willen geen zorg. We willen geen wanhoop. We willen geen pijn. We willen geen verdriet. Heer, maar we willen getroost zijn. We willen gesterkt zijn. We willen graag een uitkomst. Heer, en wanneer wij al ons vertrouwen op u leggen, Heer, dat we zeker weten dat u, koning der koningen, heerser over alles wat leeft, in ons woont. Heer, laat dan ook dat ontluiken in ons hart, dat we dat mogen voelen. Dat we gesterkt zijn. Dat we mogen weten dat er geen berg zo hoog is of u tilt ons op die top. Dat er geen put zo diep is of u trekt ons eruit. Heer, zoals u psalmist ook zei, zelfs in die donkere, diepe vallei waar dood heerst en angst, daar bent u met uw stok en uw staf en u vertroost en u leidt mij. Heer, in alles wat we hier meemaken, in dit land, in deze stad, op welke andere plaats hier op aarde ook, we maken fouten, maar we weten dat u getrouw bent. We zijn uw volk. Heer, leer ons ook dan om u als koning te zien. Dat we mogen wandelen met u. dat we in verborgen met u in Jezus Christus mogen zien wat u met ons voor heeft. Dat we dat wonderlijk mogen getuigen. Heer, als we zoveel hebben meegemaakt waarin u te hulp bent geschoten. We hebben een grote God. U bent een koning. U bent een heerser van ons hart. Heer, het is moeilijk om ons over te geven op alle facetten in het leven, Heer. Maar geef ons toch de kracht om stapje voor stapje dat steeds meer te kunnen doen. Heer, dat we die compleetheid, die volmaaktheid in u mogen ervaren en voelen. Dank u wel, Vader, dat we zo voor alles tot uw troon mogen naderen, Heer. Dat we hier vandaag mochten zijn om te luisteren naar wat u, onze koning, te zeggen heeft. Heer, versterk ons. We danken u, Heer, voor alles wat u ons geeft. Wat alles wat u voor ons gedaan heeft. En zeer zeker alles wat u voor ons gaat doen. En wat we nog niet kunnen zien. We vertrouwen op, Heer, dat u die weg met ons gaat. Dank u wel, eeuwige vredevorst. In de naam van de Heer Jezus Christus bidden we dit. Amen.